Welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met filosoof Floris van den Berg ga ik in gesprek met Giet van der Massen. Welkom Giet. Ja, je moet af en toe die stilte laten vallen. Dan bouwt de spanning en dan zijn mensen nog meer zitten ze erin. Giet is germaniste, is dokter in de filosofie. Ze schreef Who is Afraid of Charles Darwin? In het Nederlands vertaald als Darwin voor Dames in 2005. Uiteindelijk, met wat updates, mondde dat uit in Dames voor Darwin over feminisme en evolutietheorie. We gaan het er uitgebreid over hebben, over evolutie, over feminisme en over atheïsme. Ik wens je heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft, klik op like en abonneer. Giet, welkom. Fijn dat je er bent. Je bent een echte vrijdenker die vernieuwend en verhelderend durft te denken naar allerlei heilige huisjes, zou ik willen zeggen. Waarom schreef je Dames voor Darwin met dat hele aanlooptraject?
Dus het is een update, een uitbreiding ook van het boek dat ik in 2005 gepubliceerd heb. Er is in die tijd enorm veel nieuw onderzoek verschenen vanuit evolutionair perspectief over mannen en vrouwen, verschillen tussen mannen en vrouwen, ook over de menselijke natuur. Dus ik wou enerzijds eens nagaan van waar staan we vandaag met het wetenschappelijk onderzoek. En daarna wou ik ook in kaart brengen in hoever het evolutionair denken vandaag doorgedrongen is in het feminisme of feministen daar nog altijd even wantrouwig tegenover staan als in 2005. Mijn conclusie was dat het eigenlijk alleen maar erger geworden is. Het intellectuele klimaat binnen feministische kringen lijkt mij nog veel sterker antibiologisch dan het was in 2005, toen Darwin voor Dames verscheen.
Dus er gaat gewoon weer een update komen over een paar jaar. Dan moeten we de boektitel weer aanpassen.
Ik werk aan een Engelstalige update momenteel. Kijk,
heel goed.
Ja.
En je schreef het dus oorspronkelijk omdat er aandacht voor moest komen en de nieuwe versie, omdat je dacht er is wel veel veranderd. Wat is er bijvoorbeeld veranderd? Kun je iets schetsen?
Een heel interessant onderzoek, dat is iets van de laatste 10 jaar, is bijvoorbeeld, er zijn een heel aantal grote cross-culturele studies verschenen waarin men vergelijkt of verschillen tussen mannen en vrouwen, dus, typische verschillen die we allemaal kennen, of die groter worden naarmate mannen en vrouwen opgroeien in meer gendergelijke maatschappijen, dus in meer geëmancipeerde, vrije, welvarende maatschappijen, of die net kleiner worden. Ja. Dus vanuit het typisch feministische denken, dat is nogal sociaal constructivistisch, dus men gaat ervan uit, als men verschillen opmerkt tussen meisjes en jongens, tussen mannen en vrouwen, komt dat door de verschillende manier waarop beide seksen gesocialiseerd worden door stereotypen enzovoort. Vanuit dat denken zou je voorspellen dat naarmate kinderen opgroeien in dus maatschappijen waarin die genderrollen en die verwachtingen naar gender, waarin die vervagen, zoals in Scandinavische maatschappijen, dat die verschillen ook kleiner zullen worden. Ja. En er is dus heel veel onderzoek bijvoorbeeld naar studie- en beroepskeuze, onderzoek naar persoonlijkheid, onderzoek naar het belang dat iemand hecht aan emotionele verbinding in de relatie, seksverschillen in agressie en heel veel andere dingen die allemaal, of vrijwel allemaal, hetzelfde aangeven. Namelijk, die seksverschillen die worden groter in plaats van kleiner. Dus seksverschillen, bijvoorbeeld in studiekeuze en in beroepskeuze, zijn veel groter in een land als Zweden dan in een land als Bangladesh. En dat zou je dus helemaal niet verwachten. Dat is contra-intuïtief. En ook sociologen vinden dat heel paradoxaal. Dus dat wordt dan de genderparadox genoemd door sociologen. Ja. Ik moet er ook aan toevoegen dat niet alle verschillen tussen mannen en vrouwen groter worden. Er zijn er wel degelijk een aantal die kleiner worden. Bijvoorbeeld openheid naar losse seks toe. Dat verschil wordt kleiner. Naarmate vrouwen opgroeien in een vrijere maatschappij waarin zij meer mogen en kunnen opkomen voor hun eigen seksuele wensen. Ja. Maar dus op een heel aantal vlakken gebeurt net tegenovergesteld.
Ja, oké, dankjewel. We hadden het er natuurlijk al een klein beetje over in ons voorgesprek hier zojuist. Ik moest dus bekennen, voor mij was dat ook contra-intuïtief. En toen ik het las, dacht ik al heel interessant. Een andere vraag die ik aan je had was, de titel is Dames voor Darwin. En was Darwin voor Dames? Hoe zijn de beide titels tot stand gekomen?
Dankzij mijn lief.
Ah, kijk.
Ja, voor mijn titels vertrouw ik volledig op mijn geliefde.
Ah, kijk.
Die is daar heel goed in. En Darwin voor Dames vond ik echt een fantastische vondst, omdat het ook verwijst naar Darwin voor Dummies natuurlijk.
Ja.
En dan kon ik moeilijk die titel behouden, omdat dit boek is voor 1/3 volledig nieuw. Mm-hmm. Het is ook veel dikker dan Darwin voor Dames. Maar ik kon ook niet zeggen dat het een volledig nieuw boek is als and as such. Ja. Omdat ik ook heel veel recapituleer van mijn vorige boek.
Ja.
Dus kwam mijn vriend met, vond ik ook weer geniaal, Dames voor Darwin.
Ja.
Het zit er allemaal in.
Nou, mooi. Heel leuk. Ja. Mooi. Een van de punten, het staat ook in de ondertitel, dat gaat over de evolutietheorie. Dan ga ik je niet vragen om hier een hoorcollege van 1,5 uur over de evolutietheorie te gaan houden. Daar hebben Johan Braakman achter in de zaal van zitten, denk ik. Oh, dan wordt het 3 uur, hoor ik net, ongeveer. Kun je voor de kijker en luisteraar en de toehoorder hier in de zaal de kernpunten van die evolutietheorie uitleggen?
Wel, als het gaat over seksueel verschil... Want
dat ja, met name in de relatie tot feminisme. Waarom is het relevant voor feminisme natuurlijk?
Dus als je evolutionair denkt, zoals elke rechtgeaarde evolutiebioloog ook zal zeggen, dan kan je verschillen dat er in onze soort een aantal heel voorspelbare psychologische verschillen zullen bestaan tussen mannen en vrouwen gemiddeld gezien, omdat wij zoogdieren zijn. En dat wij zoogdieren zijn, dat heeft heel verregaande consequenties. Als je daar een evolutionaire logica op toepast... Wat is de essentie van, dus, van seksuele voortplanting uiteindelijk? Dat betekent dat je zit met 2 geslachten. Je hebt mannetjes, je hebt vrouwtjes. 1 geslacht specialiseert zich in het voortbrengen van geslachtscelletjes die heel klein zijn, die mobiel zijn en die makkelijk te produceren zijn. Het andere geslacht, zeker bij zoogdieren, specialiseert zich in het voortbrengen van kostbare, voedzame eicellen, maar heeft er ook heel weinig. En een vrouwelijk zoogdier kent ook interne bevruchting, kent zwangerschap, kent zogen. Op basis daarvan, evolutionair, kan je voorspellen dat op seksueel vlak, op vlak van partnervoorkeuren, op vlak van fysieke agressie en op een heel aantal andere vlakken, mannen en vrouwen gemiddelde verschillen zullen vertonen die vergaande consequenties kunnen hebben in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, om maar 1 voorbeeld te geven, het feit dat vrouwen het geslacht zijn die interne bevruchting kennen, die maar een heel beperkt voortplantingspotentieel hebben. Op basis daarvan kan je voorspellen dat vrouwen in verhouding tot mannen seksueel selectiever zullen zijn.
Mm-hmm.
Dus dat als het gaat om seksuele partnerkeuze, dat zij in verhouding tot mannen iets meer zullen mikken op kwaliteit dan op loutere kwantiteit. Omdat evolutionair gezien de gevolgen zo groot waren. Vrouwelijke voorouders die totaal niet seksueel selectief waren, die een slechte keuze maakten, bijvoorbeeld die kozen voor een zieke man of een man die niet wou instaan voor de kinderen, die hadden veel minder kans om hun kinderen ook succesvol groot te brengen. Dus vrouwelijke partnervoorkeuren hebben voor een stuk bepaald hoe mannen zich ontwikkelen. Oeh, mannen, dat is mijn armband die viel. Mannen en vrouwen hebben elkaars evolutie ook beïnvloed door de partnerkeuze die zij gemaakt hebben. Enfin, het evolutionair denkkader is enorm rijk, kan dus enorm veel voorspellen over typische man-vrouw verschillen, kan ook heel veel verklaren. En dat heb je niet bij een sociaal-constructivistisch theoretisch kader, waarbij men ervan uitgaat dat de verschillen die wij zien tussen mannen en vrouwen, dat die vooral het product zijn van cultuur en socialisatie.
Ja.
Vanuit dat soort van denken kan je eigenlijk niks voorspellen over... Stel, wij ontdekken morgen een cultuur die nog niet in aanraking gekomen is met andere menselijke culturen. Je kan daar niks over voorspellen. Het zou evengoed een cultuur kunnen zijn waarin vrouwen bijvoorbeeld typisch vallen op jongere mannen of waarin het tekenen van rimpels, ouderdom, dat bijzonder seksueel aantrekkelijk is voor mannen. Of dat mensen gewoon leven als solitaire mensen en niet op zoek gaan naar het leven in groep. Allerlei dingen. Je kan eigenlijk totaal niks voorspellen. En er is geen enkele cultuur waar dat zo is. Dus dat is ook heel goed gestaafd door antropologisch onderzoek. Er zijn niet alleen enorm veel menselijke universele kenmerken ontdekt, dus crosscultureel over de tijd en over culturen heen, maar ook verschillen tussen mannen en vrouwen die we aantreffen in elke cultuur. Zoals dat mannen typisch vallen op jongere vrouwen, dat jeugd en schoonheid belangrijk zijn bij de mannelijke partnerkeuze, dat vrouwen in verhouding tot mannen sociale status van een man belangrijker vinden, dat seksuele agressie in alle culturen voorkomt, dat het vooral mannen zijn die de seksuele agressors zijn. Dat het vooral vrouwen zijn die instaan voor de zorg voor hun jonge kinderen. Enzovoort, enzovoort. Ik kan zo heel lang voortgaan. Dat het ook mannen zijn die zich vooral manifesteren in het publieke domein. Dus het matriarchaat heeft nooit bestaan.
En mag ik hem... Maak je zin af.
Ja, dus matriarchaat in de zin van dat het vooral vrouwen zijn die de publieke politieke beslissingen nemen. Zo'n groepen kennen wij niet.
En mag ik het dan, want ik ga dit heel erg plat slaan en dat doe ik je misschien tekort mee, maar mag ik dan stellen dat dat gedrag de uitkomst is van zowel biologische als sociologische of culturele factor? Altijd, ja, precies.
Altijd. Dus ik ben ook geen biologisch determinist en ik denk dat geen enkele evolutionair denker een biologisch determinist is. Het gaat altijd over de interactie tussen iemands biologische aanleg en dan de context waarin je opgroeit. En afhankelijk van die context zullen bepaalde, ja, evolutiepsychologen noemen dat mentale modules, dus programmaatjes in je brein die geactiveerd worden afhankelijk van de context. En jouw ontwikkeling wordt dus meegestuurd altijd door wat je meemaakt, door cultureel context enzovoort.
Een van de opvallende seksenverschillen die wij ook als atheïsten hebben genoteerd, en die is ook al in de podcast, in de eerdere podcast met Anne Provoost ook aan bod geweest. Dat bijvoorbeeld, ik heb een hele kas vol met atheïstische literatuur. Maar een aantal dames daarin staan is heel klein. Anne Provoost, Ayaan Hirsi Ali en jouw boeken. Maar het is echt, misschien nog een paar meer, maar het is een opvallend groot verschil in gender tussen over atheïsten. Dus blijkbaar is het zo dat atheïsten, of om zich als atheïst uit te spreken, om daar de boos of in ieder geval je pen te pakken en dat uit te gaan schrijven, dat veel meer mannen zijn dan vrouwen. Kan je daar iets over vertellen?
Vrouwen zijn ook veel vatbaarder voor allerlei vormen van bijgeloof.
Dus ik ben blij dat wij dat als man niet zeggen dan.
Ja, het niet alleen over, dat is heel goed gedocumenteerd. Okay. Dus vrouwen zijn vatbaarder, dat is misschien een negatieve connotatief woord, maar voor religieuze overtuigingen in alle culturen die wij kennen. Maar dus ook voor bijgeloof. En een mogelijke verklaring daarvoor ligt in het feit dat... Dus er zijn ook heel goed gedocumenteerde persoonlijkheidsverschillen tussen mannen en vrouwen, gemiddeld gezien. Over het algemeen zijn vrouwen veel minder geneigd om risico's te nemen. Mannen, jongens, dat is al van in de vroege kindertijd, kikken veel meer op risico's of zien veel minder het gevaar in van fysieke risico's nemen en andere risico's nemen. En geloof, en ook bijgeloof, is een veilige keuze om in het leven te staan. Als je gelooft dat er een God is die jou beschermt. Mm-hmm. Als je gelooft als jij bidt dat je behoed wordt voor allerlei vormen van gevaar. Of als je gelooft dat als je niet onder die ladder loopt en of je mijt zwarte katten, dat je dan behoed wordt voor allerlei vormen van tegenslag. Dan sta je veiliger in het leven. Dus atheïstisch zijn is gewoon veel risicovoller. Er is een soort van beveiliging, existentiële beveiliging, die je achter jou laat. En blijkbaar hebben mannen daar okay. minder...
Ja. Nou, dat spreekt niet echt positief voor het aantal voor onze vereniging. Wat zouden we eraan kunnen doen dan? Gewoon even concreet. Wij noemen onszelf een feministische vereniging. Maar ook, we zijn ook heel erg atheïstisch en misschien ook wel een beetje conflictopzoekend. We gaan in ieder geval niet uit de weg. Is dat een reden waarom veel dames zich daar niet toe aangetrokken voelen?
Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen zijn. Dat ik vind zelf ook de debatstijl van atheïsten of zelfverklaarde atheïsten vaak nogal agressief, aanvallend. En dat is ook iets wat vrouwen kan afschrikken.
Okay.
Dus dat mannen, dat competitieve haantjeselement van de mannelijke psychologie uit zich daar soms ook. Dus dat is ook weer een goed aantoond verschil. Dat mannelijke streven naar elkaar overtreffen. Vrouwen hebben dat minder. Vrouwen staan vaker iets verbindender in een groep of in een gesprek. Willen niet per se het hoogste woord voeren. Okay. Dus als ik een tip mag geven, zou ik zeggen...
Ik heb hem al op pen gegeven, dat kan niet opschrijven.
Die agressieve stijl of dat ook het neerbuigende naar gelovigen, dat laten vallen. Er gaat soms een bepaalde arrogantie uit, vind ik. Niet alleen van atheïsten, maar ik zie hetzelfde bij sceptische verenigingen. Ja. Dus ook bij SCEP, de Vlaamse vereniging die onderzoek doet naar pseudowetenschappen en het paranormale. Ook daar heb je heel weinig vrouwen die daar actief zijn. En ik denk ook daar is een van de redenen dat de stijl die ik heb gehanteerd, ik denk dat dat nu wel verbeterd is met de jongere generatie, maar toch dat me nog iets te vaak andere vormen van, of andere overtuigingen die eerder irrationeel zijn, of naar religieuze neigen, dat men de neiging heeft om zich daar een beetje boven te stellen. En dat kan heel kleinerend overkomen voor andere mensen. Het kan ook heel arrogant overkomen. Het is misschien ook arrogant. Dus om dat ook te mijden, zou ik... En meer twijfel toelaten. Okay. Want bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie de Vlaamse schrijver Christophe Vekeman kennen.
Nee.
Dat is een van onze bekendste schrijvers. En die heeft nu een boek uit. Hij is gestopt met het schrijven van romans. Hij heeft nu een soort van autobiografisch boek uit over zijn bekering, zal ik maar zeggen. En zijn strijd met de vraag, kan dit nu echt dat ik geëvolueerd ben naar een gelovige? En hij is door veel gelovigen gewoon belachelijk gemaakt. Omdat hij als intelligent mens toch blijkt te geloven in het bestaan van een Jezus die er ooit geweest is om ons te bevrijden en die zelfs zou verrezen zijn. En dat soort van mindset van als je gelooft, dan moet je wel eigenlijk een halve debiel zijn. Dat stoot, denk ik, heel veel mensen voor de borst. En ik denk ook niet dat het klopt. Er zijn genoeg intelligente mensen die gelovig zijn. Dus misschien moeten we toch iets meer... zachtaardigheid of begrip betonen. Hey,
ik ga even het onderwerp iets anders naar richting feminisme ook. Er zijn tegenwoordig twee soorten feminisme eigenlijk. Het klassieke liberale feminisme. Wat uitgaat van de gelijkheid van mannen en vrouwen en emancipatie voorstreef, maar ook het postmoderne of het intersectionele feminisme. Kun je een verschil uitleggen waarom we opeens twee soorten feminisme hebben?
Er zijn veel meer soorten feminisme. Het feminisme is een heel heterogene beweging. Maar het is wel zo, als je kijkt naar de stromingen vandaag, of de dominante stromingen vandaag, dan zie je dat postmoderne intersectionele feminisme steeds meer terrein...
Kun je dat even uitleggen?
...winnen is of gewonnen heeft. Dus dat is dat wordt ook kruispuntdenken genoemd. Als je het positief kadert, wordt het intersectionalisme genoemd. Je kan het ook identiteitspolitiek noemen. Dat komt eigenlijk min of meer op hetzelfde neer, maar dat is dan de meer kritische blik. Dus intersectionalisme op zich... De positieve invulling is het besef dat mensen op veel verschillende gronden het slachtoffer kunnen zijn van discriminatie. Dus op basis van seksen bijvoorbeeld, op basis van geaardheid, maar ook op basis van huidskleur, op basis van klasse, op basis van hoe je eruit ziet. En dat die vormen van discriminatie elkaar kunnen versterken. Dus dat we daar allemaal rekening moeten mee houden. Dat is de positieve invulling. Maar het is een beetje ontaard in identiteitsdenken, waarbij mensen eigenlijk bij voorbaat al gedefinieerd worden en gevaloriseerd worden op basis van de groep waartoe zij behoren. Dat kan zijn omdat ze vrouw of man zijn, blank zijn, zwart zijn, hetero. Er zijn zo heel veel categorieën. En het is niet meer jouw individuele identiteit die ertoe doet of die bepaalt wat jouw stem waard is, maar de groep waartoe jij behoort. En dat soort van denken, dus dat is eigenlijk een soort van ontsporing, denk ik, van dat goed bedoelde intersectionalisme, zet eigenlijk mensen tegen elkaar op, zet groepen mensen tegen elkaar op. Het is een denken in termen van slachtoffers en machthebbers, waarbij bijvoorbeeld een witte man per definitie een onderdrukker is, omdat hij deel uitmaakt van een systeem waar systemisch seksisme heerst. En systemisch seksisme betekent dan dat dat ingebakken zit in al onze structuren. En dat mensen dat dus geïnterioriseerd hebben, maar zich daar niet van bewust zijn. Dus dat is een verschil tussen seksisme in het hoofd van iemand. Mm-hmm. Dus als jij nu zegt van vrouwen die kunnen niks of die zijn alleen maar goed om thuis de afwas te doen, dan ben jij duidelijk een seksist. Maar op individueel vlak. Terwijl als jij vanuit dat kruispunt denken of identiteitspolitiek, ben je per definitie een seksist, omdat je een witte man bent die profiteert van een seksistische maatschappij. En dat is een soort van denken dat eigenlijk... Dus als je kijkt naar het klassieke feminisme, het liberale feminisme, dat staat echt wel haaks op elkaar. Dus dat klassieke feminisme pleitte voor gelijke rechten voor iedereen, gelijke kansen voor iedereen, Los van, dus op basis van eigenlijk, dus het individu was ook belangrijk. Elk individu heeft recht op gelijke rechten, gelijke kansen.
Want jij bent een liberaal feminist.
Ik ben eerder,
maar de reacties van de andere feministen zijn niet echt open, zou ik zeggen.
Nee, omdat dus... Dus het liberaal feminisme aanvaardt dat gelijke kansen niet noodzakelijk zullen leiden tot gelijkheid van uitkomst. Omdat mensen nu eenmaal op bepaalde vlakken van elkaar verschillen. En dat er misschien ook wel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen die bepalen dat zij misschien soms andere levenskeuzes maken. En dat zeg ik ook, zeker vanuit mijn evolutionair standpunt, zal het niet makkelijk zijn om een maatschappij te krijgen waarin bijvoorbeeld mannen evenveel zorgen voor hun pasgeboren kinderen dan vrouwen. Je kan daar naar streven, hè? Je kan dat faciliteren, maar je gaat nooit een maatschappij krijgen waarin mannen en vrouwen psychologisch en gedragsmatig identiek zijn. En dat wordt mij allerminst niet in dank afgenomen. Terwijl ik denk dat ik niet politiek gemotiveerd ben. Ik probeer, iedereen heeft zijn biases, hè? Iedereen heeft persoonlijke emoties spelen mee, maar ik probeer zo objectief mogelijk, denk ik, te verwerken wat wetenschappelijk onderzoek mij aanreikt, wat wetenschappelijke theorievorming mij aanreikt. En dat wijst toch grotendeels in die richting dat een samenleving waarin mannen en vrouwen psychologisch inwisselbaar zijn, dat we die alleen kunnen verkrijgen als we echt een tyrannieke maatschappij ontwerpen, waarin mensen niet meer de kans krijgen om zichzelf te zijn. En dus wat ik daarnet zei over die genderparadox, het feit dat net in een vrije maatschappij dat mannen en vrouwen net meer uit elkaar groeien, geeft ook aan hoe totalitair je zou moeten te werk gaan om dat proces tegen te gaan. Waarmee ik niet zeg dat er is absoluut nog werk aan de winkel. Ik zeg niet van alles is opgelost. En de kwestie van gelijke kansen kan je ook op heel veel verschillende manieren invullen. Hè. Dus je kan zeggen van, ja, vrouwen hebben nu alle kansen om te gaan werken en als ze het niet doen, ja, dan is dat omdat ze het niet willen. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat de arbeidsmarkt of de werkvloer nog veel te sterk mannelijk genormeerd is en dat dat ook een van de redenen is waarom zo weinig vrouwen doorstromen naar managementfuncties. Dus daar kunnen we dan wel aan werken.
Ja.
Dus ik pleit niet voor de status quo. Ik denk dat we nog heel veel kunnen veranderen. Ik denk alleen dat het doel dat we mannen en vrouwen inwisselbaar moeten maken in hun levenskeuzes, dat onhaalbaar is en zelfs dat totalitair is qua opzet.
Dankjewel, Griet. Een aantal termen zijn nog... Je nam net gender in de mond, we hebben het over seksen gehad. We gaan het over een aantal seksenverschillen hebben. Maar misschien is het goed om even kort ook te vragen. We hebben geslacht, seksen, gender. Gebruik je ze inwisselbaar voor elkaar of hanteer je bepaalde verschillen daartussen?
Ik probeer een bepaalde helderheid te hanteren, maar omdat dat wordt allemaal in het publieke debat en in journalistieke artikels, ook in de feministische theorievorming, dat is allemaal één pot nat.
Ja.
Dat wordt allemaal op één hoop gegooid, waardoor ook, dat is al één van de redenen waarom het debat zo moeilijk is. Omdat mensen vaak een verschillende invulling geven aan concepten.
Ja.
En dat we dus eigenlijk niet meer weten wat we precies aan het zeggen zijn. Terwijl ik heldere taal en een heldere definitie van concepten net heel belangrijk vind. Dus er is een groot verschil tussen seksen en gender. Maar ik merk zelf wel dat ik het bijvoorbeeld ook heb over genderrollen, omdat dat ondertussen zo ingeburgerd is, terwijl het eigenlijk niet klopt.
Mm-hmm.
We hebben het over seksrollen. We hebben het over de verschillende rollen die soms heersen of verwacht worden van meisjes op basis van biologisch geslacht en van jongens op basis van biologisch geslacht.
Mm-hmm.
En dat biologisch geslacht, dat is reëel. Dus dat is ook iets dat je vandaag niet meer mag zeggen. En dat is ook zo'n intersectionele orthodoxie geworden, dat biologisch geslacht een sociale constructie zou zijn of dat het een spectrum is. Dat is absoluut niet waar. Mm-hmm. Dat is absoluut een nonsens. Wij zijn een soort met twee geslachten. Wij zijn een soort met, zoals ik zei, een sekse die zich specialiseert en die een reproductieve anatomie heeft voor de productie van zaadcellen. En een sekse die een reproductieve anatomie heeft voor de productie van eicellen.
Ja.
Wat niet betekent dat er op het niveau van de individuele ontwikkeling niet soms variaties kunnen ontstaan. Absoluut.
Ja.
Dus er bestaat zoiets als intersekse. Dus baby's die geboren worden met genitaliën die niet goed te klasseren zijn. Mm-hmm. Of die, die bijvoorbeeld genetisch mannelijk zijn, maar dat je dat fysiologisch vrouwelijk lijken. Dat bestaat en daar zijn veel wantoestanden mee gebeurd vroeger. En dat artsen heel normatief te werk gingen en dat zij dachten van, dat kan hier niet een baby die niet duidelijk jongen of meisje is, dus we gaan dat hier opereren. Mm. En daar zijn tragedies door gebeurd.
Schrijf je ook in dit boek over?
Ja. Dus dat is dan weer de maatschappelijke component, de maatschappelijke normering die daarbij komt. Maar dus het feit dat er op individueel vlak soms variaties zijn, doet niets af aan het feit dat, functioneel gezien, wij zijn zoogdieren, wij doen aan seksuele voortplanting. En er bestaat niet zoiets als een derde soort van geslacht dat dan zich zou richten op de productie van iets tussen ei- en zaadcellen. Mm-hmm. Een soort van zijcellen of aadcellen of zo. Dat bestaat niet. Nee. Er bestaan zaadcellen en eicellen.
Daar zit ook geen evolutionaire functie.
Dat is absoluut een evolutionaire functie. Dus daar zit ook een totale evolutionaire logica achter, dat het veel op reproductief vlak veel gunstiger was om je te gaan specialiseren. Ofwel produceer ik die kleine mobiele zaadcelletjes die niet veel kosten, ofwel produceer ik die grote geslachtcellen.
Ja.
En dan kunnen die twee met elkaar naar elkaar op zoek gaan, met elkaar versmelten. Zo'n intermediair soort zou evolutionair weggeselecteerd zijn. Daar zit een hele evolutionaire logica achter.
Ja.
Maar opnieuw, dat zegt ook niks over. Dus vandaar weer het belang van het verschil tussen geslacht en gender. Geslacht is binair. Er zijn maar twee geslachten. Maar gender is wat er zich psychologisch afspeelt in jouw hoofd.
Ja.
Hoe mannelijk voel ik mij? Hoe vrouwelijk voel ik mij? Val ik op mannen, val ik op vrouwen? Heel dat psychologische aspect, dat is niet binair. Mm-hmm. Daar zit heel veel variatie in. En dat mogen we niet door elkaar halen.
Nee, precies.
Maar
En in spraaktaal gebeurt dat soms.
Ja. Altijd.
En daarom is het denk ik goed dat we er even bij stilstaan. Seksenverschillen. We gaan het hebben over seksenverschillen. Je zei net al even kort dat er ook op hele jonge leeftijd al verschillen te zien zijn tussen jongetjes en meisjes. Je gaat in Dames voor Darwin, je komt meerdere keren ook terug op voorkeuren voor bepaald type speelgoed op bepaalde manieren van spelen. Kun je daar een toelichting op geven?
Ja, dat is dus echt heel robuust onderzoek. Er wordt vaak vanuit gegaan, en ik zeg niet dat het geen rol speelt, maar er wordt vaak van uitgehaald dat het feit dat meisjes vooral een zorgend spelen en naar poppen grijpen en dat jongens wilder spelen en liever spelen met autootjes en zo, dat louter het gevolg is van het soort van speelgoed dat wij hen aanreiken en de opdeling in blauw en roze. De opdeling in blauw en roze kan absoluut gevolgen hebben. Ik ben daar ook helemaal tegen. Mm-hmm. Maar er is heel robuust onderzoek, al van in het begin van de 20e eeuw eigenlijk, onderzoek naar de interesses van beide geslachten. Mm-hmm. Waartoe voelen veel meisjes zich blijkbaar intuïtief meer aangetrokken dan jongens en omgekeerd. En dan blijkt dat zie je al in het heel vroege speelgedrag, dat meisjes veel vaker dan jongens vooral interesse hebben in alles wat te maken heeft met, ik zal maar zeggen, het sociale aspect, met mensen, met levende materie. Dus poppen, dat zijn eigenlijk mini-mensjes. Dus dat vrouwen een veel grotere sociale oriëntatie hebben, een veel grotere oriëntatie op het omgaan met mensen.
Ja.
En dat jongetjes en ook mannen, vaker een veel grotere oriëntatie hebben in het omgaan met objecten, met levenloze materie en ook met het hanteren van systemen. Mm-hmm. Het bedenken ook van grote systemen, misschien ook grote denksystemen. Misschien is dat ook nog een link met grote atheïstische theorieën, maar dat is dan mijn natte vingerwerk. Maar in elk geval, dus dat als je, en dat is trouwens ook al aangetoond bij twee soorten aapjes, als je hen laat kiezen tussen verschillende soorten speelgoed, dat de vrouwtjesaapjes meer interesse hebben in bijvoorbeeld een plusje beertje, dat ze dan gaan likken en gaan verzorgen, terwijl de mannetjesaapjes meer interesse hebben in een autootje dat hen aangeboden wordt. En dan zou je kunnen denken van, apen kennen geen autootjes, hoe verklaar je dat dan? Maar blijkbaar hebben die jongetjes door dat een autootje, dat heeft wielen, dat iets is waarmee je heel dynamisch kunt manoeuvreren in de ruimte. En dat is dus ook iets wat jongetjes blijkbaar gemiddeld gezien meer aanspreekt dan meisjes. Iets waarmee ze heel wild kunnen manoeuvreren in de ruimte. Of ook iets wat meer appelleert aan ja, een driedimensionale oriëntatie, zoals spelen met blokken. Waarbij we bij een nog extra dimensie komen. Dus je hebt de dimensie inderdaad van er is zoiets als een biologische aanleg, zal ik maar zeggen. Je hebt ook de context waarin die aanleg ofwel gestimuleerd wordt of misschien afgeblokt wordt. Maar er is bij kinderen ook zoiets als zelfsocialisatie. Dus dat is iets wat meestal onderbelicht blijft. Maar kinderen doen ook aan socialisatie binnen de eigen peergroup. Meisjes kiezen vanaf de leeftijd van 3 jaar, hebben zij een voorkeur voor het spelen met hun eigen seksgenoten en jongetjes ook. En binnen die eigen peergroup leren zij ook hoe meisjes met elkaar omgaan, leren zij de sociale dynamiek van meisjes doorgronden en daarop inspelen. En zeker jongens doen dat. En jongens zetten elkaar daarbij heel erg onder druk, zo is gebleken. Om zich te gedragen naar de normen van jongens binnen die groep. Dus jongens onder elkaar zijn erg restrictief naar elkaar. Je mag als jongen geen sissy boy zijn, want je wordt heel erg afgestraft door jouw speelkameraadjes. Meisjes gaan dat onder elkaar veel minder doen. Dus die zelfsocialisatie binnen de groep is ook een manier waarop zowel meisjes als jongens eigenlijk werken aan de vaardigheden, aan het ontwikkelen van de vaardigheden die ze later nodig zullen hebben om een succesvolle volwassene te worden binnen die bepaalde sociale en economische, ecologische omgeving.
Ja, wat ik heel interessant ook vind in je boek in dit kader is bijvoorbeeld, als je het dan bijvoorbeeld hebt over speelgoed en verschillen daartussen, is dat jouw criticus gaat natuurlijk zeggen, ja, maar Griet, dat komt door onze cultuur, door onze maatschappij, dat jongetjes met autootjes spelen en meisjes met pop. En dan zeg jij, ja, maar hoe komt dat oorspronkelijk? He, het feit dat onderscheid er al is, dat hebben we juist gemaakt.
Ja, dus het feit dat inderdaad, dat is ook wel aangetoond, dat ouders meer geneigd zijn om aan jongens typisch jongens speelgoed te geven en meisjes het omgekeerde. Maar dat zou ook kunnen zijn omdat ouders ergens uit ervaring weten van dat is speelgoed dat inderdaad meer appelleert vaak aan leden van die seksen.
Ja.
Maar ik pleit absoluut niet voor het geven van het, voor het...
Zoals je ook zegt over roze en blauw.
Ja,
precies.
Dus met roze en blauw stop je kinderen nog veel meer. En dat zijn echt artificiële hokjes die we dan maken. Omdat kinderen, zeker jongens, zoals ik zei, die zijn gevoelig voor tekenen van dit is echt voor jongens of dit is niet voor jongens. Ja. Dus dan ga je jongens daar nog meer in opsluiten in een mogelijk beperkend seksstereotype hokje. Dus ik ben absoluut voor het openbreken van. Maar ik zeg ook, verwacht niet dat jongens evenveel interesse zullen hebben in het spelen met poppen.
Ja.
Sommigen zullen dat wel hebben.
En dat is dan prima.
En dat is absoluut prima. Maar het komt zeker niet alleen uit cultuur. Dat weten we bijvoorbeeld ook door onderzoek naar de impact van testosteron, dus de blootstelling aan testosteron in de baarmoeder als foetus, en later speelgedrag. Dus jongetjes sowieso worden in de baarmoeder aan veel meer testosteron blootgesteld dan meisjes. En dat heeft impact op de hersenontwikkeling. Maar er zijn ook condities, onder meer een genetische conditie, waarbij dat ook bij meisjes gebeurt. Dus als zij blootgesteld worden in de baarmoeder aan een hoeveelheid testosteron die ongeveer even hoog is als bij een typische jongen. En die meisjes die worden opgevoed als typische meisjes, maar we zien dat die toch willen spelen zoals typische jongens. Dus die willen in bomen klimmen, die vinden poppen oninteressant, die willen heel wild ravotten. Die worden vaker ook later lesbisch. Dus als onderzoek op zich, elk soort van onderzoek heeft zijn zwakheden. Je kan nooit op basis van één soort onderzoek zeggen, nu is het aangetoond. Maar er zijn zoveel soorten onderzoeken op basis van, uit heel veel verschillende disciplines, op basis van verschillende methodologieën, die allemaal in de richting wijzen van kijk, hier speelt een heel sterke biologische component, dat we eigenlijk wel met vrij grote zekerheid kunnen zeggen de rol van biologie hier is waarschijnlijk groter dan de rol van sociale verwachtingen.
Ja, ik wil een ander onderwerp over wat hiermee verband heeft, is over seksualiteit. Dat ook over de nurture and nature. Er zijn natuurlijk heel veel dingen beïnvloed door allebei de kanten. Maar er zijn momenteel natuurlijk nog steeds heel veel taboes over seksualiteit en bloot. Hoe moet je daar vanuit evolutionair perspectief naar kijken?
Dat is nu wel een heel brede vraag. Misschien zou je beter een voorbeeld geven.
We hebben geen twee uur met Floris van der Berg.
In principe, dan hebben we formuleerd. Dus het onderwerp is hetzelfde, maar dan geef ik jou gewoon... Hoe zou vanuit liberaal-feministisch perspectief een seksuele levenskunst eruit moeten zien? Zo, hop. Dat is duidelijk, dat is positief geformuleerd.
Ik zou denken dat je kinderen zo open mogelijk moet opvoeden over seksualiteit, op basis van open informatie en alles bespreken met je kinderen. Ook hen aanleren dat er geen taboes of geen vieze dingen zijn, zodanig dat zij jou ook in vertrouwen nemen. Moesten er dingen verkeerd lopen op seksueel vlak, in hun seksuele ontwikkeling, dingen die ze meemaken. Vooral aanleren dat seksualiteit dat niet iets is wat vies is of... Ja. Wat zondig is, maar wat net heel veel.
Maar wat zou dan in onze samenleving nog beter kunnen? We zijn allemaal een generatie na mei 1968. Dus je zegt dat was dé seksuele bevrijding. Later denken we, dat was nog niet helemaal zo, want dat was vooral voor mannen. Zo, dat duurde nog even voordat het. Zijn we er nu al of moeten we nog een slag maken?
Ik denk dat we zeker meisjes nog veel meer bewust moeten maken of informeren over het recht op seksueel genot of de mogelijkheid van seksueel genot, omdat we ook weten dat jongens veel meer geneigd zijn om hun eigen seksualiteit te exploreren en soms ook te exploiteren.
Ja.
Jongens gaan bijvoorbeeld veel sneller masturberen dan meisjes. Dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat bij jongens is dat zichtbaar, die piemel. Maar ook dat meisjes, denk ik, nog altijd meer opgevoed worden met schroom over het eigen lichaam. Ja. Misschien ook omdat ouders meer dan bij zonen beducht zijn dat hun dochters, als zij te snel seksueel rijp worden, dat fout loopt. En dan moeten we vooral die ouders informeren, denk ik, dat net het omgekeerde gebeurt. Dat het net de meisjes zijn die heel goed weten wat seks is, hoe relaties in elkaar zitten. Dat net die meisjes vaak, dus meisjes die het meest seksueel geïnformeerd zijn, dat net zij seksueel voorzichtiger zijn.
En maar hebben we dan weer een bruggetje naar religie? Want heel veel wat religie eigenlijk kenmerkt, als je kunt zeggen dat religie een essentie heeft, is het vooral de obsessie met bloot, met vrouw, met seksualiteit. En met name negatieve attitudes richting vrouwelijke seksualiteit en homoseksualiteit.
Maar dan vertrek je vanuit een dogmatisch denkkader waarin de waarheid per definitie vast ligt. Ja. Dus ik denk dat het verschil toch wel heel groot is.
Nou ja, de gemiddelde orthodoxe is moslim, die is anti-homo.
Mm-hmm.
En ook niet tegen dat hun dochters vrij seksualiteit of seks voor het huwelijk of met vriendjes thuiskomen. Of is dat toch niet dogmatisch? Dat is toch?
Ik had nu vooral het orthodoxe christendom in gedachten.
Ja, dat is die,
de plaats van de vrouw ligt vast en de plaats van de man ligt vast. En er is ook een hele beweging die ijvert tegen... daar valt ook van alles over te zeggen. Het is een complex onderwerp. Maar die vindt dat seksuele opvoeding dat niet iets is wat aan scholen toebehoort, maar dat dat louter aan de ouders toebehoort.
Maar dan ben je weer afhankelijk van wat je ouder, hoe je ouders...
Inderdaad. Dus dat komt ook vaak vanuit heel conservatieve hoek of religieuze hoek. Maar
dus dat is eigenlijk weer een teruggang dan eigenlijk. Dan. Mm-hmm. Dat zie je als...
Dus daar moeten we ons denk ik wel tegen verzetten. Okay.
Ja. Eens.
Oké, okay, je stipte een ander seksenverschil zojuist ook al eventjes aan. Helemaal in het begin trouwens, zo had je het heel kort over losse seks en die verschillen. Losse seks, relaties. En ik vond het ook belangrijk om dat aan te stippen, omdat jij noemde net eind jaren 60, seksuele bevrijding. En daar ga je in dit boek ook op in. Van maar, zeg je. Van we moeten oppassen, want er waren bepaalde verwachtingen over vrouwen en na vrouwen. Ja. En omdat die verschillen er zijn, moet je oppassen dat er niet ongewenst seksueel gedrag vanuit mannen komt. Kun je daar een toelichting op geven?
Ja, ik denk de manier waarop er over seksuele bevrijding werd gedacht in de jaren 60 en 70. Enerzijds is het heel positief dat de vrouwelijke seksuele autonomie aan bod kwam. En dat die ook groen licht kreeg, dat vrouwen mochten denken aan hun eigen seksueel genot. Ja. Maar het probleem was dat het een heel mannelijk genormeerd soort van denken was, denk ik, over seksualiteit. En dat zie ik trouwens nog altijd binnen, ik zal maar zeggen, het feminisme vandaag, dat men er nog altijd van uitgaat dat zolang een vrouw zich niet gedraagt als een man, dat er toch iets mis is, dat zij onderdrukt is. En zeker dus in de jaren 60 en 70 gingen we ervan uit dat een bevrijde seksualiteit neerkwam op de typisch mannelijke seksualiteit, waarbij je ook seks kunt hebben zonder emoties, zonder zelfs elkaar echt te kennen. Dus de typisch mannelijke seksualiteit, of toch de seksualiteit waar veel meer mannen dan vrouwen zich blijkbaar goed bij voelen. Dus we weten dat heel veel vrouwen na de seksuele revolutie zeiden van eigenlijk voelde ik mij daar helemaal niet goed bij, mm-hmm. maar ik werd beschouwd als pruts. Ja. Als ik er niet aan meedeed. Dus voor mannen was dat toen eigenlijk een heel makkelijk ticket naar losse seks. Terwijl dat voor vrouwen een bepaald... zij werden meegetrokken in een systeem dat geen rekening hield, denk ik, met de meer typisch vrouwelijke nood aan verbinding. Want dat is ook een seksverschil. Het kan cliché klinken, maar sommige clichés kloppen nu eenmaal. Natuurlijk zijn er veel verschillen tussen vrouwen onderling. Je hebt ook veel vrouwen die echt wel genieten van losse seks. Zeker jonge vrouwen die nog op zoek zijn naar hun eigen seksualiteit. Maar grosso modo zien we wel dat vrouwen, vooraleer zij willen overgaan tot seks met een man, dat zij meer... Dat er een hogere drempel is voor hen. Dus dat zij meer nood hebben aan niet alleen vertrouwen, maar ook verbinding, intimiteit. Het besef of het gevoel van hij gebruikt mij niet alleen voor seks, maar het is ook om wie ik ben. En vanuit evolutionair perspectief is dat ook niet zo raar, omdat voor vrouwen is seks altijd, heeft altijd het risico met zich meegebracht dat je dus zwanger wordt. Mm-hmm. En als jij vrijt met een man die jou gewoon ziet als een middel tot los seks, en die man is er daarna vandoor, en jij wordt dan, en jij bevalt van dat kind, dan had jouw kind minder kans om te overleven. Mm-hmm. Dus voor vrouwen was het evolutionair nuttig. Niet dat dat zo werkt. Dat werkt niet op een bewust niveau. Dat is evolutionair zo geëvolueerd. Dat je als vrouw ietske, even de boot meer afhoudt om te zien van wat zijn bedoelingen. Terwijl voor mannen was het evolutionair vaak iets meer lonend om de lat lager te leggen. Omdat als man hoefde je eigenlijk, of in de altijd, hoef je niet veel te doen om in principe een kans te hebben op voortplanting. En je levert je pakketje sperma af en je bent weg. En de kans bestaat dat er nageslacht uit voortkomt. Niet dat die man of dat mannen bewust op zoek zijn naar ik wil hier nageslacht creëren. Mm-hmm. Maar dat soort van psychologie was evolutionair wel succesvoller dan een man die zei van ik heb alleen maar seks met de vrouw van mijn dromen. Want dat zet zich genetisch niet door of veel minder door.
Ja.
En wij zijn wel een heel aparte soort. Hè? Dus ik wil mannen hier niet afschilderen als een emotieloze, seksbeluste...
We gaan toch nog maar een fijn gevoel
Wij zijn ook een van de weinige soorten waarin mannen ook enorm veel zorgen voor hun nageslacht. Daar is onlangs ook nog een heel goed boek over verschenen van een vrouwelijke evolutionair antropoloog over de evolutie van vaderschap in onze soort. Dus onze mannen kunnen enorm houden van hun kinderen, kunnen daar ook enorm in investeren. Dat heeft ook weer een verklaring. Onze kinderen worden heel kwetsbaar geboren, zijn ook heel lang afhankelijk van zorg. Dus voor vaders of voor mannen was het evolutionair ook lonend om in de buurt te blijven na de geboorte van een kind en om daarmee in te investeren. Dan had dat kind veel meer overlevingskans.
Ja, want dat is misschien mooi om nog heel even kort iets dieper op in te gaan. Want we hebben het dan gehad over die seksenverschillen, zeg maar met hoe man en vrouw naar losse seks kijken. Maar ook dus inderdaad hoe ze kijken naar het hebben van een relatie.
Ja.
En misschien leuk als ik dat mag vragen. Ik heb hartelijk gelachen om de Coolidge effect. Mm-hmm. Kun je dat misschien in dat verhaal wat bedoelen?
Ja, dat is een bekende anekdote die je vaak aangehaald wordt in evolutiebiologen. Dus het verhaal gaat dat president Coolidge een heel aantal boerderijen aan het bezoeken was om na te gaan van hoe gaat dat hier. En hij was daar met zijn vrouw en ze werden allebei apart rondgeleid. En president Coolidge zag dat er een haan was die heel actief seksueel bezig was. Maar nu moet ik even denken dat ik de clue niet vertel voor
het... Het mag wel.
Wat?
Eerst mevrouw.
Was het eerst mevrouw? Ja. Het was mevrouw. Die zei van, die haan die is amai, die is wel seksueel actief.
Mevrouw Coolidge.
Mevrouw Coolidge, ja. En zij zei dan... Ah ja, zij zei aan de knecht die met haar aan het rondwandelen was... vertel dat eens aan meneer Coolidge.
Ja.
Johan, als ik het... Of Johan, vertel jij dat? Of nee?
Hoe vaak doet die
haan dat? Mevrouw vroeg, hoe vaak doet die haan dat? Hoe vaak doet die haan dat?
Ja, hoe vaak doet die? En dan zei, zei de knecht al meerdere keren per dag. En dan zei mevrouw Coolidge, vertelt u dat alstublieft aan meneer Coolidge? En dan, dus de knecht ging naar meneer Coolidge, hij vertelde dat. En dan vroeg de president Coolidge aan de knecht, elke keer met dezelfde hen? En dan zei de knecht, oh nee meneer, elke keer met een andere. En dan zei hij, vertelt u dat aan mevrouw Coolidge? Zo. Dus dat is heel... En dat wordt dus het Coolidge-effect genoemd, omdat dat dus bij, zeker bij andere soorten, maar dat lijkt ook bij de mens zo te werken, goed aangetoond is als je een mannelijk zoogdier of ook mannelijke vogels, en die kippen, ze paren, maar je brengt een nieuw vrouwtje en dat mannetje staat meteen weer paraat. Dus met elk nieuw vrouwtje staat dat mannetje weer paraat.
Ja.
En blijkbaar, dus gewoon het feit dat het een nieuw vrouwtje is, dus die seksuele afwisseling, dat appelleert enorm aan de mannelijke seksuele psychologie.
En dat is misschien de vraag die anders toch echt blijft hangen. Hoe verklaren we dat evolutionair? Ik denk dat je het al wel een beetje hebt gezegd tussen de lijnen door in deze podcast.
Dus dat, stel je voor, we gaan terug in de evolutionaire tijd en je had twee soorten mannetjes. De ene was genetisch geprogrammeerd om eigenlijk in te gaan op elk aanlokkelijk seksueel aanbod dat zich aanbiedt. En de tweede alleen maar op, zoals ik daarnet zei, oké, als ik één vrouwtje heb gehad, ben ik content. Welk soort van seksuele psychologie zet er zich door? Dus het ene mannetje, het eerste mannetje, dat bijvoorbeeld die dag paart met 10 verschillende vrouwtjes, die heeft waarschijnlijk 10 keer meer kans op nakomelingen.
Mm-hmm.
Dus die laat zijn genetische aanleg, die verspreidt die veel meer doorheen de populatie, dan dat mannetje dat zegt, met één vrouwtje ben ik wel content. Dus het is het eerste soort van seksuele psychologie dat zich blijkbaar verspreid heeft over de mannelijke leden van heel veel soorten. En blijkbaar ook bij onze soort, waarmee niet gezegd is dat dat bij alle mannen zo is.
Mm-hmm.
Er zijn ook heel veel mannen die perfect monogaam zijn en die daar ook heel gelukkig mee zijn. Er is heel veel variatie onder mannen, maar het is wel zo, als je gaat kijken naar... En er is ook veel variatie onder vrouwen. Maar als je gaat kijken naar de mensen die echt kicken op seks met heel veel mensen, dat zijn bijna altijd mannen. Het zijn bijna uitsluitend mannen. Er zijn heel weinig vrouwen bij wie dat het geval is. Maar dat is dus ook trouwens een interessante bevinding, dat mannen vaker hoog scoren op extreme kenmerken dan vrouwen. Of anders gezegd, je hebt meer mannen die een extreme psychologie hebben dan vrouwen. Of het nu gaat over bijvoorbeeld extreem fysiek agressief zijn, extreem seksueel ingesteld zijn, extreem slecht scoren op wiskunde of extreem hoog scoren op wiskunde, extreem hoog scoren op intelligentie. Je vindt bij die extreem hoog scorende mensen altijd veel meer mannen dan vrouwen. En dat verklaart ook weer een aantal patronen in de maatschappij. Bijvoorbeeld dat de meeste zware fysieke geweldenaars zijn mannen. De meeste zware seksuele delinquenten zijn mannen. Maar de meeste mensen die aan de top van de academische wereld zitten, binnen de exacte wetenschappen, waar je dus ontzettend intelligent moet zijn en ontzettend hoog moet scoren op visueel-ruimtelijke vaardigheden, ook daar vind je een overwicht aan mannen, omdat je gewoon veel meer mannen hebt die daar die hoog op scoren. Het omgekeerde is ook waar. Je hebt veel meer mannen die extreem scoren op heel lage intelligentie en op heel lage visueel spatiale vaardigheden. En dat zijn dan mensen die we zwakzinnig noemen of andere woorden die we eigenlijk niet meer mogen gebruiken. Als ik zoiets vertel voor een eerder feministisch getint publiek, dus dat mag je absoluut zeggen, er zijn veel meer mannelijke zwakzinnigen. Geen probleem. Maar als je zegt, er zijn ook veel meer mannelijke genieën, nee, dat mag je niet zeggen. Dat is dan weer dat is politiek onwelkom. Want dat geeft ook weer aan dus dat we bijvoorbeeld, als het gaat over de top van de academische wetenschappen exact, dat de kans dat we daar ooit evenveel vrouwen krijgen als mannen, dat die eigenlijk heel klein is. Tenzij je gaat werken met quota, positieve discriminatie, dan zitten we weer met een ander discours, een andere discussie.
Wilt u hier nou meer over weten? Dan zeg ik, koop Dames voor Darwin. Staat vol met meer weetjes, meer wetenschappelijke inzichten en een hele brede analyse, zou ik willen zeggen, over feminisme en de evolutietheorie. Griet van der Massen, hartelijk bedankt voor je fantastische bijdrage, voor je fantastische inzichten. Floris van den Berg, dankjewel voor je vragen. U als toehoorder, uiteraard, wederom, dank u wel. U zit er nog met grote aantallen, heel fijn. Het had natuurlijk gekund dat u door mijn co-partner hier met z'n allen was weggelopen. 2 podcasts geleden al, had allemaal gekund. Maar het is niet gebeurd, hartstikke fijn. Johan Braakman, nogmaals, dank je wel voor het faciliteren hier. En ja, tot slot, ik moet u als kijker en luisteraar van deze podcast natuurlijk bedanken. Ook de online kijker en luisteraar. Zonder u zouden we dit niet doen. Klik op like, abonneer, volg ons, daarmee steunt u ons en we zien u graag terug bij de volgende podcast.